Nou, vanavond gaan we verder met de toekomst, zoals duidelijk. Inmiddels hebben we de 10e avond, staat hierboven, dus dat schiet ook al op. Het idee is, ja, de vraag is hoe lang we verder moeten gaan. We kunnen nog heel, heel lang verder gaan. Maar de hele toekomst gaan we door.
Ja.
Mijn voorstel is dat we na deze avond nog twee keer twee onderwerpen bespreken en dan afronden. De een zal weer gaan over de gemeente en de andere nog over de eeuwigheid. En dan hebben we denk ik de meeste thema's wel gehad. Dus dan,
En dan stoppen we helemaal, bedoel je?
Nou, de volgende is over een maand, dan zit je in april. Ja. De volgende is in mei.
Ja.
En dan ben je eigenlijk al...
Ja.
Maar ik denk dat je bedoelt van stop je dan helemaal.
Ja.
Van, ga je daar geen bijbelstudies meer geven? Ik denk dat dat...
Nee, ja, dat, wat jullie willen. Als jullie zeggen, we willen bijbelstudies, dan gaan we de andere drukken. We kunnen ook nog wel verder met de toekomst. Dan bespreken we het boek Openbaring of Jesaja of Ezekiel of iets. Dat kan allemaal. Maar de thematische aanpak, dan hebben we denk ik de belangrijkste dingen wel gehad. Dus dan,
Heb je ook nog zo'n eentje van de vorige keer?
Vast wel. Ik zal het zo verprinten. Even uitzoeken. Ik weet niet meer wat het vorige keer over ging. Je kan niet alles onthouden in het leven, hè? Dus,
Dan moet je ook niet willen, denk ik.
Nee, zo is het. Dus voor vanavond had ik vier thema's bedacht. Lang geleden al trouwens. De eerste twee zijn misschien een beetje anders dan anders. En die zullen we ook wat sneller behandelen. Dat gaat over de volken en Israël. En dan vervolgens Israël en de volken. Nou, dat is een nuanceverschil. Dat is zometeen nog wel duidelijk. Het derde stukje gaat over de antichrist. Voor diegenen die het willen horen. En dan het laatste stukje gaat over Elia. En het laatste is meer een toegift. Ergens moeten we het nog even over hebben, over Elia, hoe het nou zit met Johannes de Doper en Elia. Mm-hmm. Dus het leek mij vanavond wel een goed moment. En als jullie tegen de tijd zat zijn, dan sla het over. Yep.
Nou, misschien moet je dan de volgende keer wel zeggen.
Want?
Nou, je krijgt mijn zoon niet wat cadeau.
Ja, nou ja, goed. Dat zien we dan wel, hè. Okay. Goed. De vorige keren hebben we het gehad over Israël. De toekomst van Israël hebben we veel tijd aan besteed. In ieder geval, dit is de toekomst van Israël 3. Dus er zijn ook al geweest de toekomst van Israël 1 en 2. Vervolgens hebben we ook ergens de 70 jaarweken behandeld. En we hebben een keer het vrederijk besproken. Wat natuurlijk ook over Israël gaat in de toekomst. En waar we het nu over hebben is eigenlijk de relatie tussen Israël en de volken. En de volken zijn dan de niet-Israëlieten. En dit speelt zich allemaal af in de tijd na de gemeente. Dus we hebben het over de tijd na de opname van de gemeente, als God de draad weer oppakt met het volk Israël. Nou, het eerste stukje, dat gaat over de grote verdrukking. We zullen eerst de tekst pakken, Daniël 12 vers 1 en 2. En die grote verdrukking hebben we vorige keer al besproken en toen gezien dat die bedoeld was voor Israël. Om Israël te louteren en te reinigen en tot inkeer te brengen. Maar er zijn ook teksten die spreken over de verdrukking die breder is dan dat. En dat ook de andere volken daar een rol in hebben. En daar gaan we nu een paar van lezen. In Daniël 12 vers 1 en 2 staat: te die tijden zal Michael, wie is Michael? Aartsengel Michael. Die wordt met name in het boek Daniël verbonden met het volk Israël. Een soort beschermengel of een volksengel of wat dan ook. Michael opstaan, de grote vorst die de zonen van uw volk terzijde staat. Daar staat het dus, hè? Dus die Israël terzijde staat vanuit de hemel. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet is geweest sinds er volken bestaan tot op die tijd toe. Heb je het weer? Dit is een profetie over die grote verdrukking die eens over de aarde zal komen. En hoe lang duurde die ook alweer?
3,5 jaar.
Als de dagen niet verkort zouden zijn, zou geen vlees behouden worden. En dan staat er in vers tweede helft: maar in die tijd zal uw volk ontkomen. Wie is uw volk? Wie is u hier?
Daniël.
Dus het volk van Daniël zal ontkomen. Al wie in het boek geschreven wordt bevonden, En er staat er, velen van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken, deze tot eeuwig leven en gene tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. Dat gaat dan over in het begin van het vrederijk, als de doden zullen opstaan en het koninkrijk van Christus op aarde wordt gevestigd. In de Openbaring komen we later nog over te spreken hoe dat dan in de tijd precies zit. Maar hier is dan die verdrukking, die tijd van benauwdheid voor Israël. En wat je dan ziet in deze periode, dat is dat er weer een verschil is tussen of je Israëliet bent of dat je niet Israëliet bent. En dan komen we in Openbaring 7, dat is die tweede tekst. Als je Openbaring 7 leest, kennen jullie wel, de 144.000 verzegelden uit Israël. Die worden daar genoemd. Vanaf vers 3 bijvoorbeeld. Die engelen die zeggen, breng geen schade toe aan de aarde, nog aan de zee, nog aan de bomen. Voordat wij de slaven van onze God aan hun voorhoofden hebben verzegeld. En ik hoorde het getal van de verzegelden, 144.000 verzegelden uit elke stam van de zonen van Israël. Dus hier worden 144.000, waarschijnlijk een symbolisch getal, Israëlieten worden hier als het ware verzegeld. Nou, het is interessant als je dan verder leest in vers 9, dan vind je daar een grote menigte die niemand kon tellen. En als je dan in hoofdstuk 13 de vraag van die oudsten, die geeft antwoord op de vraag van Johannes, en die zegt, die volkeren, dat zijn zij die zich bekleed zijn met lange witte kleren. Ze zijn uit de grote verdrukking gekomen en hebben lange kleren gewassen en ze wit gemaakt in het bloed van het lam. Nou, wat je hieruit leert uit dit hoofdstuk, er wordt weer een onderscheid gemaakt tussen een groep mensen uit het volk Israël, die 144.000, en een groep mensen die uit de volken komen. En daar weet je alleen al uit dat dit niet in de tijd van de gemeente kan spelen. Hoe weten we dat? Is de vraag helder of is die vraag gedaan? De vraag is vaag. Vandaag de dag. Is er vandaag de dag een verschil of je Israëliet bent of niet Israëliet in de kerk?
Van mijn Christus geloven.
Galaten 3. Daar staat. Vers 28. Daar is geen Jood of Griek, geen slaaf of vrije. Daar is geen man of vrouw, want u bent allen één in Christus Jezus. Vandaag de dag, de tijd van de gemeente, wordt gekenmerkt doordat er geen verschil is of je uit het volk van God komt tot geloof, of dat je komt uit een Nederlands, heidens, wat voor volk dan ook. En een van die eerste keren hebben we dat besproken, dat er dus nu drie groepen op de wereld zijn. Je bent Jood, je bent heiden, of je bent christen. En als je christen bent, dan maakt het eigenlijk niet meer uit of je uit het Joodse volk of uit het niet-Joods volk tot geloof gekomen bent, want je bent samen, als het ware, verbonden, één geworden met Christus. Maar als je dan Openbaring 7 bent, dan zie je plotseling weer dat er een aparte groep is die wordt gezegd, dit zijn mensen uit het Joodse volk, dit zijn Joden, 144.000, 12 keer 12.000, en dit zijn mensen die uit de volken komen. En het feit dat je dat ziet, dat geeft aan dat je hier in het boek de Openbaring al beland bent in de tijd na de opname van de gemeente. Even voor de kenners, waar vindt de opname van de gemeente plaats als je het boek Openbaring leest?
Hoofdstuk 4 is het eind van hoofdstuk 3 en dan zijn ze weg.
Juist, hoofdstuk 2 en 3 de kerkgeschiedenis, profetisch. En dan heb je de opname. En hoofdstuk 4 wordt de kerk gezien in de hemel. En daar gaan we het ooit nog wel een keertje over hebben, als jullie dat willen. Maar vanaf hoofdstuk 4 zitten we dus in de tijd, tot de draad weer oppakt met het volk Israël. Yep. Nou, waarom ik deze tekst noem, is die tekst in vers 14. Er staat namelijk ook van die volken dat ze uit de grote verdrukking komen. Er zijn een paar teksten waarin gesproken wordt dat ook de grote verdrukking voor de volken een betekenis heeft. Dus als God die grote verdrukking op de aarde brengt, dan heeft hij eigenlijk twee doelen. Er zit een doel in voor Israël, dat hebben we vorige keer besproken, en dat is...
Zij de hier, zuivering.
dat zij gereinigd worden, tot bekering komen, dat ze God opnieuw gaan aanroepen, vanuit hun hart, met berouw als het ware God terugvinden en God dus hun als zijn volk opnieuw zal aannemen. Maar er is ook een les voor de niet-Joden. Er wordt ook een grote verdrukking genoemd. En als je wilt weten wat dat is, een hele mooie tekst is Jesaja 26 vers 9b, die staat ook op het lijstje. Daar staat, dat is een heel mooi hoofdstuk trouwens in Jesaja.
Ik steeds herhalen wat je zegt.
Jesaja 26 vers 9. Van ganse harte verlang ik naar u in de nacht. Uit het diepst van mijn gemoed zoek ik u. Dat gaat dan over die tijd van die verdrukking. En dan staat erachter, want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners van de wereld gerechtigheid. Dus als God zijn oordelen op de aarde brengt, dan laat dat ook zien aan iedereen wat recht is en wat onrecht is. In het begin van het boek Jesaja vind je ook dat er leiders zijn die noemen wit zwart en zwart wit, recht noemen ze onrecht en onrecht noemen ze recht. Maar God zal dat recht zetten. En als hij de grote verdrukking brengt over de wereld, hebben ook de volken daar iets van te leren. En dat is dit.
Wanneer is dat, die grote verdrukking over de wereld?
Dat is tegelijkertijd met de grote verdrukking voor Israël. Hetzelfde tijd.
Hetzelfde tijd.
Ja, dat is de tijd van de antichrist, de tijd van de Romeinse vorst die we gezien hebben. Die laatste helft van de tweede helft van die laatste jaarweek. 3,5 jaar voor de komst van de Heer Jezus begint dat. En met de wederkomst voor de wereld, als hij verschijnt in heerlijkheid, dan eindigt dat.
Rudy, je zei net ook iets over doden die opstaan aan het begin van het vrederijk.
Ja.
Ik dacht dat er doden opstonden als de gemeente wordt opgenomen.
Ja, maar er staan ook doden op het begin van het vrederijk. Er staat in Openbaring 20, maar ik denk niet dat dat vandaag aan bod komt. Dat komt later aan bod.
Dat komt nog?
Ja. Dat is gehad volgens mij.
Ja?
Er verschillende perioden. Moet, ja. Verschillende perioden zijn dat er doden opstaan.
Oh. Een stuk, dat gaan we de laatste keer doen met de eeuwigheid. Gaan we dat nog weer bespreken.
Okay. Ja. Ja.
Oké. Okay. En nu, de volken in Israël. Nu gebeuren een paar dingen. Namelijk als die grote verdrukking over de wereld komt. En over Israël komt. Dus diezelfde verdrukking, maar die anders uitwerkt. Dan staat er dus dat de Joden verstrooid zullen worden. Staat op verschillende plaatsen. En dan zijn er volken die als het ware de Joden zullen opvangen. Je kunt het eigenlijk vergelijken met wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Toen Joden vervolgd werden. En er mensen waren die deze Joodse mensen hebben opgenomen. En bescherming hebben geboden. Eigenlijk gebeurt er straks opnieuw zoiets als we de profetie goed begrijpen. Dat vind je bijvoorbeeld allereerst in Matteüs 24 vers 16.
Dus nu worden de Joden komen allemaal terug naar Israël. Mm-hmm. Later raken ze weer verstrooid.
Ja, luister maar. Matteüs 24 vers 16. Vers 15 is, als dan dat afgodsbeeld in de tempel staat. Dit wordt gezegd tot Joden die in de toekomst in Israël wonen. Dan staat er, laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Heb je het? Als je in Judea bent, dat gaat dus niet over hier in Nederland, want we hebben geen Judea. Dit gaat over Joden in Israël, als die grote verdrukking plaatsvindt. Niet de Joden in Jeruzalem, die blijven daar. Maar de Joden die in Judea zijn, in de provincie, die wordt opgeroepen om te vluchten naar de bergen. Welke bergen zijn dat? Dat zijn de bergen ten oosten van Jeruzalem. Dat zijn de bergen van Moab en van Edom. En dat vind je dus ook op andere plaatsen in de Bijbel, is dat de volken zijn die als het ware de Joden een tehuis, een gastvrije plek bieden of een plek van bescherming. Als we bijvoorbeeld gaan naar Jesaja 16, dit is even voor gevorderden, maar toch wel leuk om even te noemen. Jesaja 16. Vers 4 en 5, dat gaat dan ook over die grote verdrukking. En dat heet profetie over Moab. En dan lees ik vers 4 iets anders. Er staat in de NBG, laten Moabs verdrevenen bij u vertoeven. Maar je kunt beter vertalen, laten mijn verdrevenen, dat zegt God dan, bij u vertoeven, o Moab. Wees hun een toevlucht, Jesaja 16 vers 4, wees hun een toevlucht tegen de verwoester. Die verwoester, dat is dan die, dat zijn dan die koningen, de Assyrische vorst en andere eindtijdfiguren die huishouden in Israël. Wanneer het gedaan is met de verdrukker, de vernieling voltooid is, de verwoesters uit het land verdwenen zijn, dan zal op goede tierenheid een troon worden gevestigd en in getrouwheid zal daarop in Davids tent zetelen één die richt en die recht zoekt en die zich haast gerechtigheid te oefenen. Nou, dat laatste vers gaat overduidelijk over het vrederijk. Er zal een troon opgericht worden en daar komt iemand op te zitten die recht gaat doen. Of zoals er staat, daar zal daarop in Davids tent zetelen een die richt, dus oordeelt, die recht zoekt, die eindelijk laat zien wat echte gerechtigheid is, en die zich haast gerechtigheid te oefenen, dus die ook recht spreekt in de praktijk, dat is de Heer Jezus. Maar voordat dat begint, heb je die tijd van die grote verdrukking, dan heb je die tijd van een verwoester, die wordt in Jesaja verschillende malen genoemd. Dan heb je de tijd dat de Israëlieten verdrukt worden, dat ze vluchten. En een van de plekken waar ze naar vluchten, zegt Matthäus 24, is naar de bergen van Moab. En in Moab, zegt God, daar mogen mijn verdrevenen, mijn volk die gevlucht is, die mogen daar hun bescherming vinden.
Ze vluchten dus naar Jordanië.
Jordanië, in feite Jordanië is het. Ja, dat
en ook andere landen. Er wordt jaren over Petra gesproken soms.
Nou, Petra is een hele oude stad. Ja. Maar de bloeitijd van Petra was pas in de eerste eeuw na Christus. Dat was later, na de Nieuw-Testamentische tijd. Mm-hmm. Maar dat is ook een heel belangrijk handelscentrum. Dus, maar de Bijbel spreekt, voor mij Petra wel ergens genoemd, maar niet met die naam. Maar, ja. En nu gaan we naar Psalm 60.
Maar nog even, want hieronder staat bijvoorbeeld, wat gaat het verder? En dan staat er van, wij hebben gehoord van de trots van Moab.
Ja.
Dat het zeer hoogmoedig is, dan wordt het opeens dus negatief over Moab.
Ja, maar dat vind je overal in de Bijbel. Dat al die volken die hebben positieve kanten, en die hebben negatieve kanten. En de hoogmoed en de trots van Moab is één van de dingen. En daar worden ze op afgerekend. Maar ze hebben ook goede kanten. Egyptenaren hebben ook slechte kanten, maar ook goede kanten. Babel heeft ook slechte kanten, heeft goede kanten. Dus al die volken, die kan je het Oude Testament eigenlijk nog nagaan, die hebben allemaal een heel andere karakteristiek. En met name als je het boek Jeremia bekijkt, er worden heel veel van die profetieën over die volken gegeven. Dat vind je ze allemaal terugkomen, allemaal met een eigen kenmerk. En dat is op zich heel interessant om dat naast elkaar te zetten. Het zijn niet de meest boeiende delen om te lezen aan tafel, maar wel heel erg illustratief. Nu nog één tekst uit Psalm 60. Een heel merkwaardig vers. God spreekt uit zijn heiligdom en dan zegt hij in Psalm 60 vers 10, Moab is mijn wasbekken. Dan denk je, wat betekent dat nou? Wat moet je daar nou mee? Maar als je het profetisch ziet, zoals de meeste psalmen profetisch zijn, dat heb ik al verteld, dan kan je zeggen van, hé, Moab is dus de plek waar de Israëlieten in die tijd naartoe vluchten, waar ze bescherming ontvangen. Dus dat is de plek waar God onder andere met die Joden aan de slag gaat om tot hun hart te spreken. Hosea zegt, ik zal ze voeren naar het dal Achor en daar tot hun hart spreken. Er zijn een paar van die plekken in de Bijbel waar God zijn volk brengt om daar als het ware met hen aan de slag te gaan. En een van die plaatsen waar God, die God zal gebruiken om zijn volk Israël als het ware te reinigen, opnieuw toegewijd te maken aan hem, is kennelijk Moab. Als je dit goed begrepen. Heel belangrijk is het niet, maar het is wel een boeiend detail om zo te zien.
Ja, maar goed, als je die psalm anders zo leest, dan nee. Wel is zoiets van, ja, het zal wel, maar
dan gaat het.
Ja, maar dat geldt voor heel veel van deze psalmen.
Ja, absoluut. Ja.
Tweede deel, we gaan gewoon vrolijk verder. Want de volken in Israël, de volken bieden een thuis voor Israël. Maar tegelijkertijd hebben die volken ook een rol in het vervolg. Hosea 2 vers 14 en 15. Maar heb ik die al net geciteerd? Dit is de hogere opzoekkunde, om al die kleine profeten te vinden.
De hogere opzoekkunde.
Ja, dat... Hosea 2, vers 14. Ik zal... Vers 13 laten we beginnen. Daarom zie ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn. En de woestijn is in de Bijbel heel vaak een beeld ook van de volken. Dus het gaat over Israël die in de woestijn geleid wordt en dan spreken tot haar hart. Waarom is die grote verdrukking? Er zit een hele negatieve kant aan. Vervolging, moeite, ellende. Er zit ook een hele positieve kant aan. Namelijk dat God gaat spreken tot zijn volk om Israël terug te brengen naar hemzelf. Om die relatie te herstellen. Om dat niet mijn volk weer te kunnen veranderen in wel mijn volk. Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven en het dal Achor maken tot een deur der hoop. Dan zal ze daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dagen toen ze trok uit Egypte. Hosea 2 vers 13, 14, 15.
Mijn staat iets heel.
Maar die versen zijn soms gesprongen in de NBV. Dus ik weet niet of die hier ook gesprongen is.
Nee.
Nou, die woestijn, die kom je op allerlei plaatsen tegen. Bijvoorbeeld als we naar Openbaring 12 gaan, dan vind je het eigenlijk ook.
Vers 16.
Ja. Zie je, dat is het gesprongen. Openbaring 12. Jullie weten nog wat Openbaring 12 was? Dat was het kerstverhaal volgens Johannes.
Ja.
Ja? Dat was van die vrouw die een kind baart, met die draak erachteraan. En als dat kind dan naar de troon wordt weggerukt, wat gebeurt er dan met die vrouw? Vers 6. En de vrouw vluchtte de woestijn in. Heb je het weer, die woestijn. Symbolisch, die plek in de volken waar God een schuilplaats, een hut, een plaats van bescherming bereid heeft voor zijn volk. Staat er ook achter waar zij een plaats heeft door God bereid. Dus God zorgt dat er plekken zijn waar zij kan schuilen. Opdat men haar 1260 dagen voeden. Dus die grote verdrukking die duurt 1260 dagen. Vers 14. En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven. Opdat zij in de woestijn zou vliegen naar haar plaats waar zij gevoed wordt. Een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht van de slang. Dan heb je het weer. Die woestijn. En die tijd, tijden, een halve tijd. Als je daar een jaar voor leest, dan heb je ook weer 3,5 jaar. 1260 dagen. En die woestijn die komt bijvoorbeeld ook voor in 27 vers 35. Dat heb ik die vorige keer besproken. Even snel opzoeken. Dat is nieuw, die staat er niet bij. Het lijstje. Daar staat. Ik zal u brengen naar de woestijn van de volken. En daar met u in het gericht treden. Dus al die teksten zeggen eigenlijk hetzelfde. Die woestijn is een symbolische aanduiding voor de volken. En daar aan de ene kant beschermt God zijn volk daar. En tegelijkertijd zal God daar met zijn volk die losse eindjes aan elkaar knopen. Als voorbereiding op dat herstel dat de zoon van David komt en zal regeren vanuit Jeruzalem en recht doen en gerechtigheid gaan doen. Goed? Mooi. Nou, dat is dus in feite de grote verdrukking. En vervolgens, dan staan er ook weer een heleboel andere dingen over. Namelijk ook, er zijn heel veel profetieën in de Bijbel, die gaan over de terugkeer naar het land. We lezen er eentje. Laten we Zacharia 2 doen. Zacharia 2, vers 6. Op, vlucht uit het noorderland, luidt het woord des Heren. Want naar de vier windstreken des hemels heb ik u uiteengedreven. Luidt het woord des Heren. Dus hier gaat het weer over die grote verdrukking. Dat Israël verstrooid is. En hier worden aan het eind van die grote verdrukking worden de Israëlieten opgeroepen. Nu is het klaar. Nu mogen jullie teruggaan. Op, red u naar Sion, gij die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heere der Heerscharen. En dan vertaal ik weer iets anders. Na de heerlijkheid heeft hij mij gezonden tot de volken die u uitgeplunderd hebben. En die heerlijkheid die zou dan zijn. Het moment dat de Heer Jezus terugkomt, dat hij daarna zijn boodschappers uitstuurt om die Israëlieten terug te brengen naar het beloofde land. En waarom is Israël zo kostbaar? Dat staat ook in vers 8. Wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Israël is altijd het volk van God geweest. En je kunt niet ongestraft Israël vervolgen zonder de toren van God op je te halen. Nou, dit gedeelte dat gaat dan verder. Wat God doet, dat in vers 10. Jubel en verheug u, dochter van Sion. Ik kom in uw midden wonen, het vrederijk, God, die in het midden van zijn volk woont. En dan staat er in vers 11. En vele volken zullen ten dien dagen gemeenschap zoeken met de Heere. En zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal in uw midden wonen. Dus er zijn heel veel volken die als het ware die Israëlieten beschermd hebben. Voor hen is er ook zegen. Maar er staat niet dat God in het midden van die volken gaat wonen. Nee, God gaat wonen in uw midden. In het midden van Israël. Want Israël zal straks het volk zijn waardoor de zegen van God naar de andere volken zal gaan toestromen. Dat is heel belangrijk om dat in te zien. We gaan verder. Matthäus 25. Die hebben we ook al besproken, dus dat moet u eigenlijk nu onderhand wel kennen. Dat is het oordeel over de volken. De schapen en de bokken. Wie weet nog hoe dat zat? Overhoring, dat is altijd leuk. Welk oordeel is dit?
Een witte troon.
Matthäus 25 vanaf vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid. De komst van de Heer Jezus in zijn heerlijkheid. Dat is dus aan het begin van het vrederijk. En alle engelen met hem. Dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Waar is de troon van de Heer Jezus? In Jeruzalem. En voor hem zullen alle volken worden verzameld. En hij zal ze van elkaar scheiden. Wat staat hier niet? Voor hem zullen alle mensen verschijnen. Ze verschijnen hier als volk. Dit is het oordeel van de volken. Van het begin van het vrederijk. Waar gaat het om? Wat is het steek? Wat is het doel van dit oordeel?
Wat heeft het volk aan Israël gedaan?
Juist. Je hebt schapen en je hebt bokken. De schapen zijn de goede, de bokken zijn de slechte. Wanneer ben je schaap en wanneer ben je bok? Er zijn een heleboel andere oordelen. We hebben de rechterstoel van Christus, waar wij geopenbaard zullen worden. De grote witte troon, aan het eind van het vrederijk. Daar komen we nog wel over te spreken. Dit is aan het begin van het vrederijk. Dan gaat het niet over of je gezondigd hebt, maar dan gaat het erover, wat heb je gedaan jegens deze mijn broeders? En wie zijn de broeders van de Heer Jezus? Van degene die op de troon zit? Het volk Israël. Dus dit oordeel, wat plaatsvindt in Jeruzalem, aan het begin van het vrederijk, gaat het dus om welke volken hebben in die tijd van die grote verdrukking aan de kant van die Romeinse vorst gestaan en meegeholpen om de verdrukking te bewerkstelligen. En welke volken die hebben aan de goede kant gestaan en hebben het opgenomen voor deze mijn broeders. En hebben ze een beker water gegeven. Of hebben ze toen ze gevangenschap waren bezocht. Of hebben ze toen ze geen kleren hadden kleren gegeven. Dat is waar het over gaat. Wij passen het heel vaak toe. Als vandaag de dag, je moet je naaste lief hebben als jezelf. Als je beker water geeft, dan kom je in de hemel. Het gaat niet over in de hemel komen. Het gaat erover wie mag het vrederijk in. En dat zie je in vers
34. Ja, want de gemeente is er dan dus al niet.
Nee,
het gaat niet
meer
over ons.
Nee. Over ons. Nee.
Er staat in vers 34, dan zal de koning zeggen tot hen die aan zijn rechterhand zijn, dan komt het, komt gezegende van mijn vader, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging van de wereld af. Niet een koninkrijk van voor de grondlegging van de wereld, maar een koninkrijk wat God van plan was op te richten vanaf de grondlegging van de wereld. Efeze 1 vers 10, het moment dat alles samengebracht wordt onder één hoofd, hier hebben we het over het vrederijk. Ga in het vrederijk wat voor jullie bereid is. Het kenmerk is ook niet of je gelooft of niet. Is ook niet of je, hoe je relatie tot God is. Het kenmerk hier is, hoe is je relatie ten opzichte van Israël? En dat andere, hoe je relatie ten opzichte van God is, dat is ook belangrijk. Want er zijn nog meer oordelen. Maar dit oordeel heeft te maken met het ingaan in het koninkrijk. Het is het oordeel van de volken. Hoe staan de volken ten opzichte van Israël?
Heel veel mensen passen dat ook op deze tijd.
Ja.
Ja.
Dat heb ik ook altijd gedacht.
Ja, je mag alles toepassen, maar niet alles. Het is niet de uitleg.
Dus dat je daarom.
Het probleem is van, anders zou je, als je iemand een beker water geeft, dat zou als genoeg zijn om in de hemel te komen. Terwijl dat helemaal niet genoeg is, want het is maar één middelaar tussen God en mensen.
Het gaat dus om de plek van die volken in het vrederijk. En het gaat dus niet over wat wij heden ten dagen
juist
voor Israël doen of van Israël vinden.
Juist. Het gaat niet over vandaag de dag. Het gaat echt over de tijd na de opname van de gemeente. Als er weer een onderscheid is tussen de broeders en de volken, tussen Israël en de volken, en als die verdrukking begint over de aarde. Daar gaat het over.
Stel dan dat je ergens woont in een volk wat niet zo Israëlgezind is, maar jij gelooft wel in een God. En je gaat ze wel helpen of zo? Val je er dan buiten op? Of
niet? Ja, daar gaat deze tekst weer niet over. Ja. God oordeelt rechtvaardig, dus ik denk dat op zijn pootjes terechtkomt.
Ja.
Alleen het idee is, er zijn volken die de kant van
Israël kiezen,
Israël kiezen en die tegenpartij kiezen. En dat wordt hier uitgebeeld. En of hoe dat op individuen doorvertaalt, ja, dat staat hier dan weer niet bij.
Heeft dit ook dan nog te maken met die positieve kant die je dan soms in die provincie en over Moab en zo, omdat ja. zij dan...
Ja.
Egypte?
Dat profetisch, Egypte. Zal in het Vrederijk zal Egypte naar Israël komen. Dus je vindt de positieve kanten hebben ook vaak daarmee te maken. Maar ook de negatieve kanten.
Ja.
Want veel van die volken, nou, Moab en Edom zijn broedervolken. Dat zijn natuurlijk toch wel, Moab zeggen, een van die Moab en Ammon, dat zijn die kinderen van Lot.
Ja.
En Edom is natuurlijk de broer van Jacob. Dus zijn volk die een bloedband hebben ook met Israël.
Ja.
Dus aan de ene kant worden ze zwaarder veroordeeld, omdat ze heel dicht bij ze staan. Maar als ze dan iets goeds doen voor Israël, dan is dat ook, krijgen ze dubbele zegen. Helder?
Ja.
Mooi. Gaan we nu naar Zacharia 14 vers 16. Zacharia 14 vers 16. Het gaat dan over het vrederijk, want eerder in het hoofdstuk komt de Heer Jezus terug, zullen ze voeten staan op de Olijfberg en dan begint het vrederijk. Dat vind je bijvoorbeeld in vers 9. De Heer zal koning worden over de hele aarde en te dien dagen zal de Heer de enige zijn en zijn naam de enige. En dan staat er in vers 16, allen die zijn overgebleven van alle volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt. Ja, dus in die eindstrijd komen heel veel volken, die komen daar tegen Israël, die worden dan met de grond gelijk gemaakt. Maar alles wat er overblijft van die volken en alle volken die het vrederijk ingaan, dan staat er, die zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de Heere der heerscharen, en het loofhuttefeest te vieren. En waar buig je je neer voor de Heere? Dat doe je in Jeruzalem. Dus alle volken die zullen jaarlijks naar Jeruzalem toe gaan om daar bij Israël de Heere te ontmoeten in de persoon van Jezus Christus, die zal regeren, en daar Gods zegen te ontvangen. In Zacharia 8 staat ook zo'n mooi vers, het laatste vers, Zacharia 8 vers 23. In die dagen zullen 10 mannen uit de volken van allerlei taal vastgrijpen de slip van een Judese man en zeggen, we willen met u gaan, want we hebben gehoord dat God met u is. Nu is het volk Israël gesmaad en niemand wil zich ermee afficheren. En als Trump zegt, ik ben voor of tegen Israël, dan zit er de wereld. In die tijd zal iedereen voor Israël zijn. Want de zegen begint in Israël. Het is overduidelijk dat God regeert in Israël. Daar zal de troon van God staan. Daar zal de wet van uitgaan. En van daaruit zal de zegen zich verspreiden over de aarde. Nogmaals, het is niet de tijd van de gemeente. Het is het vrederijk. Wij zullen met Christus dan heersen. Maar de volken die dan op aarde zijn, die zullen hun heil zoeken in Israël, bij de God van Israël.
Jezus.
Ja, Heer Jezus. En dat is dan de vervulling van een hele oude profetie. Uit Genesis 9, die kennen jullie wel. 9 vers 27. Daar staat, Sem, Gam en Jafet, die waren het ook alweer.
Zonen van Noach.
Daar staat er, God breidde Jafet uit en hij woonde in de tenten van Sem. Sem, uit het Sem komen de Semieten, waaronder het Joodse volk. Jafet, daar stamt eigenlijk West-Europa en Amerika, stammen wij allemaal vanaf. Waar is de zegen voor de volken die uit Jafet afstammen, uiteindelijk te vinden in Sem, in de lijn van Sem? Pas als de Jafetieten, als het ware, zich neerbuigen voor de God van Sem in Jeruzalem, in het Vrederijk, dan is deze profetie eigenlijk vervuld. Je moet je voorstellen, dat pagina 15 van de Bijbel, en daar staat het al, hoe God zijn plan gaat volvoeren. En aan het eind van de Bijbel, aan het eind van de tijd, zal het allemaal op die manier plaatsvinden.
Want dit wordt door mensen toegepast op het hier en nu.
Ja, dat wordt allemaal toegepast. Kijk, het wordt ook wel gezegd van in de gemeente moet je bij, wil je gered worden, moet je bij de Heer Jezus zijn. Het nageslacht van Sem en daar is het hel. Maar je gaat, de profetie gaat strikt genomen over Jafet woont in de tenten van Sem. Dat wil zeggen van Jafet zijn die volken. En hoe vinden die volken, hoe komen die tot hun doel als ze zich als het ware voegen onder het gezag van de Semieten? Mm-hmm. En het Oude Testament heeft in eerste instantie natuurlijk een profetie voor deze aarde. Ja. En voor de vrederijk, het recht wat God doet. Je kan het ook geestelijk toepassen op dat wij als mensen ons heil in Christus moeten zoeken. Mm-hmm. Maar de profetie gaat letterlijk hierover.
Ja. Over. Maar het wordt ook door mensen toegepast. Zie je wel, wij moeten bij Israël zijn, nu. Want, en wij zijn samengevoegd met Israël.
Ja, maar daar hebben we het over gehad, over die olijfboom en dat soort dingen.
Ja.
Kijk, elke tekst kan natuurlijk, elke profetie over Israël in het Vrederijk, die kun je misbruiken door die toe te passen op Israël nu. En Zacharië 14, ja. Wij moeten allemaal naar Israël gaan om daar het Loofhuttenfeest te vieren. Dat is leuk, maar daar gaat die profetie niet over, die gaat over het Vrederijk. Eerst wordt het Vrederijk opgericht en dan trekken de volken daar naartoe.
Ja, dus het is belangrijk om te onderscheiden in over welke tijd gaat het, tegen wie wordt het gezegd en tegen wie niet.
Juist.
Ik sprak onlangs met een vrouw en ik was echt helemaal geslaagd. Toen hadden we het ook over de opname en alles en die zei domweg, nou, als dan het Joodse volk daar niet bij hoort, dan laat God mij hier maar op aarde. Dat was echt een verslag. Ik denk, dus voor jou is het Joodse volk belangrijker dan hier. Is het.
Ja.
Want die ging ook in die emotionele theologie mee. Dat de Holocaust, dus de grote verdrukking was.
Oh, ja, dat heb ik ook wel gezegd.
Ja. Ja, ik was echt helemaal verslag.
Ja. Joh. Kun je dat zeggen?
Ja. Ja, volgens mij is er dan toch ook wel een dwalende geest inmiddels in je gezag.
Maar goed, dat heb je natuurlijk. Je hebt allerlei soorten van dat soort.
Nou, dat denk ik niet.
Je hebt allerlei soorten van dat soort excessen. Als je de Heilige Geest belangrijker vindt dan Christus. Als je Israël belangrijker vindt dan Christus. Bepaalde gaven belangrijker vindt dan Christus. Je kan eindeloos doorgaan met dat soort dingen.
Ja. Alles wat je belangrijker vindt dan Christus.
Ja.
Ja. Daar moet je heel erg uitkijken.
In de advertorial stond voor vanavond dat we het over de antichrist gingen hebben. Dus niemand is weggelegd.
Ik heb het niet gezegd hoor.
Had je het niet gezegd?
Jawel, ik heb het wel gezegd.
Ja, jawel.
Oké.
Okay. Dus ja, je bent er zo twijfelachtig over. Maar ik heb het wel gezegd.
Ja, het staat hier, zwart wit. Dus.
Ja, nee, ik doe in de mail.
In de mail,
je mail heb je het niet gezegd.
Niet, maar
heb
je het net wel.
Oh ja, ik dacht van.
Het erover. Ja, dus,
vroeg, waar gaat het over? Maar ik wist het al niet meer, dus. Maar, ja. Goed. Wat betekent het woord antichrist?
Tegenover. Ja.
Je hebt de Grieks gehad, vroeg op school.
Ik niet.
Niemand. Het woord anti betekent niet zozeer tegen, maar betekent hier hij die komt in de plaats van Christus. Hij die zich in de plaats van Christus stelt. Ik ga meteen lezen Johannes 5 vers 43. Daar wordt deze figuur aangekondigd door de Heer Jezus Christus zelf. Dan vind ik het heel duidelijk wat voor persoon dat dan is. Daar zegt de Heer Jezus, Johannes 5 vers 43. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader. En u neemt mij niet aan. En dan komt het. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. En dat is wat er eigenlijk gebeurt. Die antichrist is een persoon uit de eindtijd die zich presenteert als ware hij Christus. Hij wordt ook wel genoemd de valse profeet in Openbaring. Dus die als het ware zich voorstelt als Christus. Matteüs 24, als u hoort de Christus is hier of de Christus is daar, gelooft het niet. Want als Christus komt, zal het zijn als de bliksem die van oost naar west gaat. Geen misverstand over mogelijk. De antichrist zal zich voordoen als Christus, maar hij is het niet. Hij komt niet in de naam van God, hij komt in zijn eigen naam. En die vind je dus op heel veel plaatsen in de Bijbel. Nou, dan gaan we eerst naar 1 Johannes. We hoeven ze niet allemaal te lezen, maar 1 Johannes wordt een paar keer. Dat woord antichrist vind je eigenlijk alleen maar in Johannes. Dat vind je nergens anders. Hij wordt wel genoemd, maar met heel andere woorden. In 1 Johannes 2, vers 18, daar staat: Kinderen, het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristen gekomen, waaraan wij weten dat het laatste uur is. Die antichrist die wordt dus aangekondigd in Matteüs 24. Kijk uit dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. En later staat het ook in vers 24. Er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en grote tekenen en wonderen geven. En zo mogelijk ook de uitverkorenen misleiden. Ik heb het u van tevoren gezegd. Dus op allerlei plekken vind je dat er zo'n figuur wordt aangekondigd. Die heeft twee vormen. De meervoudsvorm en de enkelvoudsvorm. Als jullie snapt wat ik bedoel. In Johannes 2 hebben we gelezen. De antichrist enkelvoud komt, dat is één persoon in de eindtijd. Maar nu zijn er al vele antichristen in de wereld. Noem het de voorlopers. Van mensen die zich presenteren als de Christus. En de geest van de antichrist is al actief. Dat lezen we zo meteen. Daarom weten we dat we in de eindtijd leven. Maar het is nog niet de antichrist. Die antichrist die komt nog.
Even een vraagje. Want Johannes zegt dus van, daardoor weten we dat dit het laatste uur is.
Ja.
Het laatste uur is aangebroken.
Ja.
Maar dit is 2000 jaar geleden. Betekent dat we al 2000 jaar in de eindtijd zitten? Of betekent het laatste uur hier iets anders?
Het laatste uur wil zeggen de laatste fase in de wereldgeschiedenis. Maar goed, dat is altijd lastig. Want je kan zeggen van, als de Heer Jezus zegt, ik kom spoedig. En vervolgens duurt het 2000 jaar.
Mm-hmm.
Dan kan je zeggen van, oké, nou ja, dat spoedig, dat heeft ook niks te betekenen. Je kunt ook redeneren van, kijk, als het toen al spoedig was, dan is het nu nog dichterbij. En zo wordt het natuurlijk bedoeld. Omdat die tijd die het duurt niet wordt aangeduid.
Nee. Maar de laatste uur wordt dus mee bedoeld het laatste stuk in de wereldgeschiedenis.
Juist.
Eindtijd.
De eindtijd.
Is ingegaan.
Ja.
Eindtijd. De eindtijd.
En dan heb je verval. En Johannes zegt hier van de antichrist, die heb je van gehoord. Nou, die kan nog niet komen. Waarom kan die niet komen?
Omdat de gemeente hier.
De gemeente er nog is. Moet je nog op wachten. Maar wel de voorlopers van de antichrist, die datzelfde doen van de antichrist, namelijk zich presenteren als ik ben de Christus, die komen hier al. En daar zie je aan van, hey, die voorlopers die herkennen we al. Dus we zitten in die eindtijd.
En wat voor mensen zijn dat bijvoorbeeld geweest?
Nou ja, dat zijn heel veel misleiders. Mensen die met treia's die komen. Of,
Mag je er ook aan de paus denken?
Nou, de paus, weet ik niet. De paus is op zich...
Ook plaatsvervangend als middel.
Ja, maar de paus, die heeft een positie waar je tegen kan zijn. Maar ik denk wel dat het echt een gelovige is. En hij presenteert zich niet als Christus, maar toch als een dienstknecht van Christus. Mm. Deze paus, dus de volgende paus niet. Het lastige is natuurlijk in de geschiedenis zijn er... Ja, iedereen die een beetje onwelgevallig was, die kreeg het etiket antichrist op. De paus, alle dictators, sommige wetenschappers. Maar die zijn het dus allemaal niet. Want die antichrist is een figuur uit de eindtijd. Die nu nog niet kan komen. Maar straks komt.
Maar bijvoorbeeld figuren die het evangelie verdraaien en zeggen ja, de Heer Jezus is wel belangrijk, maar je kan ook op andere manieren bij God komen. Zijn dat ook antichristen?
Ja.
Of mensen met de geest van de
antichrist? Vers 22, wie is de leugenaar? Hij die logent dat Jezus de Christus is, dat is de antichrist die de vader en de zoon logent. Dus eigenlijk de hele...
Welk vers is dat?
Johannes 2, vers 22. Dat is dus de geest van de antichrist. Dat is dus degene die zegt van Jezus is niet echt. Hij is niet God. En vervolgens zijn eigen ding daarvoor in de plaats stelt. En dat is de geest van de antichrist. En die kom je dus tegen in heel veel dwaalleer. En dwaalleer gaat erover dat de Heer Jezus naar beneden wordt gehaald. En er wordt leugen en dwaling over verspreid. En zichzelf hemelen ze op.
Ja, dus ook mensen die... Bijvoorbeeld het werk van de Heer Jezus miskennen.
Ja. Ja, vers 3. Iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen beleidt, is niet uit God. Dit is de geest van de antichrist, dus heb je het weer. Ja. Als je dus niet het woord van God verkondigt, dan ben je eigenlijk de geest van de duivel of de antichrist aan het verspreiden. Dat is hoe Johannes dat daar bedoelt.
Ja. Heel veel.
Maar nogmaals, de antichrist is het dus niet, hè? Nee, dat is toekomst.
De geest van de antichrist.
Ja. We gaan nu naar 2 Thessalonicenzen 2.
Zou je in feite Mohammed ook zo kunnen zien dan?
Ja, hetzelfde. Ook dat is een wereldgodsdienst die op misleiding gestoeld is, waar de Satan zijn hand in heeft. Is ook wel de geest van de antichrist die uiteindelijk de Heer Jezus logend als zoon van God en zichzelf belangrijker schaart. Maar ook dat is weer niet de antichrist.
Maar wel ook weer zo'n iets.
Wel diezelfde geest, ja. We gaan naar 2 Thessalonicenzen 2. Dat is een interessant hoofdstuk. Want eigenlijk geeft dat ook wel een beetje weer de kalender aan van hoe dingen gaan. Als je in vers 1 begint, dan schrijft Paulus aan de Thessalonicenzen en dan zegt hij van... Broeders, in verband met de komst van de Heer Jezus en onze bijeenvergadering tot Hem, moet je niet zo snel in je denken geschokt of verschrikt worden. Nog door geest, nog door woord, nog door brief, als van ons, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. Nou, als je dat uitpluist, dan lees je hierin dat die Thessalonicenzen in paniek waren. Er waren sommigen en die leerden van kijk, de dag des Heren is al aangebroken. De dag des Heren, dat is de periode die begint met de grote verdrukking, tot en met het vrederijk, die wordt in het Oude Testament de dag des Heren genoemd. Blijkbaar waren er in Thessalonica mensen die zeiden, die dag des Heren is aangebroken, kijk eens hoe moeilijk wij het hebben, we hebben zoveel verdrukking, die periode is al aangebroken. Maar vervolgens raakten ze in paniek, want ze dachten van, hé, als christen kom je niet in de grote verdrukking. Want wij worden opgehaald door de Heer Jezus. Maar wij merken wel dat we in de verdrukking zitten. Dus blijkbaar hebben wij die opname gemist. Is er iets niet goed met ons geloof? Die bijeenvergadering tot hem in vers 1, dat is die opname van de gemeente. Nou, en dan gaat Paulus dat uitleggen. Hij zegt, vers 3, laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen. Want die dag des Heren komt niet... Dan gaat hij eerst uitleggen wat er dan aan vooraf moet gaan. Komt niet als die eerst de afval is gekomen. Dat de grootschalige afval van het geloof is. En de mens van de zonde is geopenbaard. Dat is de naam voor de antichrist. Dus de dag van de Heer kan pas beginnen als eerst die antichrist geopenbaard is. Wie is dat dan? Die mens van de zonde. Lees maar verder. Dat is de zoon van het verderf. Is niet een zoon van het verderf. Nee, het gaat om een hele specifieke persoon. De zoon van het verderf. Die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zich vertoont dat hij God is. We leven hier in de tijd dat Jeruzalem, Israël weer een beloofde land is, de tempel herbouwd is, de gemeente er niet is, en die antichrist die zal naar de macht grijpen en die zal in die tempel als het ware willen zitten en de eer die aan God komt voor zichzelf claimen. Dat is de antichrist, in plaats van God de eer toekennen. Argument, Paulus zegt, wacht even, die dag des Heren begint pas als eerst de antichrist gekomen is. Heb je die antichrist al gezien? Nee, die is er nog niet. Dus die dag des Heren kan ook nog niet aangebroken zijn. Vers 5. Herinnert u zich dit niet, dat ik u dit gezegd heb toen ik nog bij u was? En dan staat er, en u weet wat hem tegenhoudt, opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd. En dan zegt hij in vers 7, wat Johannes ook zegt, de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al, dus die geest van die antichrist vind je al, maar die antichrist zelf, die kan nog niet komen. Er is iets wat hem tegenhoudt. Vers 7, opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd, want de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al, alleen hij die nu tegenhoudt, blijft totdat hij weggenomen wordt. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. Dus die wetteloze, die kan pas komen als de hij die tegenhoudt is weggenomen. Wat is die hij die tegenhoudt? Eigenlijk is er maar één persoon machtig genoeg, daarvoor is de Heilige Geest. Johannes, en Johannes 4 zegt dat wij de geest van God in ons hebben die machtiger is dan de geest die in de wereld is. Pas als God zijn geest wegneemt van deze wereld, komt de weg vrij voor de antichrist om zich te manifesteren.
Wat zei je nou in Johannes 4?
In Johannes 4, ja. Daar staat dat van de geest van God en geest van de wereld. Wanneer neemt God de Heilige Geest van de wereld weg?
Bij de opname.
Bij de opname van de gemeente. Want de Heilige Geest zal tot in eeuwigheid in ons wonen. Dus als de gemeente wordt opgenomen, gaat de Heilige Geest mee van de aarde. En dan pas die bijeenvergadering tot God, die opname van de gemeente, is pas het start zijn dat je de antichrist zal krijgen, dat je de afval zal krijgen en dat Christus vervolgens komt om het vrederijk op te richten. En het gaat als volgt, vers 8. Dan zal de wetteloze geopenbaard worden, als die antichrist, die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond en teniet zal doen door de verschijning van zijn komst. Dus met de komst van de Heer Jezus Christus wordt de antichrist als het ware teniet gedaan. En die antichrist, wat gebeurt er dan? Vers 9. Hem wiens komst naar de werking van de Satan is, met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei bedrog van de ongerechtigheid. Voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden. En God zendt een werking van de dwaling om de leugen te geloven, opdat alle geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd, maar een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Dus na de opname van de gemeente gebeuren twee dingen. De antichrist wordt geopenbaard, de wetteloze, die zichzelf zal verheerlijken. En God zendt een dwaling van de leugen. Alle mensen die niet hun leven aan de Heer hebben gegeven en dus niet met de opname meegaan, maar wel de evangelie hebben gehoord, die zullen als het ware ten prooi vallen aan deze geest van de dwaling. Zullen ze niet langer dat evangelie kunnen aannemen. Dat is de afval. En dat zal beide opgelost worden met de komst van de Heer Jezus Christus, als hij de antichrist zal oordelen en het vrederijk zal oprichten. Dus eigenlijk zegt Petrus in zijn 2 heel helder van hoe dat chronologisch zit als het gaat om de gemeente.
In die periode komen er geen mensen meer tot geloof.
Er komen mensen tot geloof, maar niet de mensen die het evangelie gehoord hebben. Hier gaat het over mensen die de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden. Het staat ook dat Israël, die zal wel weer het evangelie prediken. Het evangelie van het koninkrijk. De koning komt. En dat evangelie zal gepredikt worden over de hele wereld. En dan zullen de velen uit de volken het evangelie aannemen. Dat is die grote schare uit de volken, Openbaring 7, die zich achter het lam scharen. Die dat evangelie van het koninkrijk zullen aannemen. Dat is een ander evangelie. Maar de christenen vandaag de dag, die het evangelie kennen en hem verworpen hebben, die zullen als het ware aan die geest van de dwaling ten onder gaan.
Dat is ernstig.
Dat is heel ernstig.
Dus christenen, zeg jij?
Christenen die vandaag het evangelie gehoord hebben, het evangelie terzijde hebben geschoven.
Maar christenen hebben toch het evangelie niet terzijde geschoven?
Nee, ik heb het niet over gelovigen, maar wel, er zijn heel veel mensen die in de kerk geweest zijn, het evangelie gehoord hebben. Ja, noem de naam christenen, maar die vervolgens
mensen
zeggen
die
van,
duidelijk het evangelie hebben gehoord.
Ik zet daar een streep onder, voor mij is het klaar. God
ik
hoeft
doe
niet meer,
er niet meer aan.
Geloof
er
niet meer aan. En, ja. En het is grappig, maar heel veel van dat soort christenen zie je nu al, dat ze vervolgens de streep onder de kerk zetten en vervolgens de een naar de andere malotische oosterse geloof aanhangen. Mm. En in lotushouding mantra's opzeggen, noem maar op, dat je ook denkt van jongens, wat is er met je gebeurd? Het christelijk geloof, het was te dom voor je en dan ga je iets nog dommers doen. Mm. Nou, dat is die geest van de dwaling die als het ware al een beetje werkt en straks volledig zal werken. Yep. Nou, nu gaan we naar Openbaring. Kunnen we nog een beetje volgen?
Ja, het is een triest gebeuren dat die mensen.
Ja,
dat die openen gewoon niet echt voor open zijn gegaan, dat ze nooit echt in de relatie met de Heer Jezus zijn gekomen.
Ja.
Hoe groot zou Israël op dat moment zijn?
144.000? Ja, symbolisch. Ja, hè? Dus,
van de Eufraat naartoe?
Nee, dat is in het Vrederijk. In het Vrederijk is het van de Nijl tot de Eufraat.
Ja,
dat is de belofte aan Abraham.
Ja.
Het land Israël.
Goed, we gaan naar Openbaring.
Ja, dat is dan maar een klein stukje.
In de Openbaring vind je die antichrist ook. We hebben Openbaring 13 volgens mij alles genoemd. We hebben dat beest uit de zee. Dat hebben we toen behandeld met dat beeld van Daniel en die beesten van Daniel. Dan zag je dat beest dat heeft al die karaktertrekken van dat vierde gruwelijke dier. Dat herstelde Romeinse machtsgebied, dat is dat beest uit de zee. Maar vanaf vers 11 vind je een ander beest. En ik denk zelf dat dat ook weer een andere naam is voor de antichrist. Lees maar. En ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde, Openbaring 13 vers 11. En het had twee horens aan die van een lam gelijk en het sprak als de draak. Dus dit is een figuur die doet zich voor als lam. Nou, wie is het lam in het boek de Openbaring? De Heer Jezus Christus. Maar zodra die zijn mond open doet, hoor je de draak. En wie is de draak? De Satan. De schapen kennen mijn stem, zegt de Heer Jezus Christus. En hier spreekt iemand, en het is niet de stem van de goede Heer. Het is de stem van de draak. Iemand die zich presenteert als Christus, in plaats van Christus. Maar die in feite de grote tegenstander is van Christus. Samen met dat Romeinse beest en met de draak zelf, wordt ook wel gezegd, is dat de onheilige drie-eenheid. Die drie figuren in de eindtijd. Die kom je een aantal keren tegen in het boek de Openbaring.
Wat is het Romeinse beest dan?
Dat is dat rijk wat daarvoor wordt gezien. Dat als het ware een heel gebied in Europa en misschien ook in Israël zal regeren. En daar zijn macht zal gelden.
Maar dat is weer iemand anders dan de antichrist.
Die koning van het Romeinse Rijk, dat is een ander dan de antichrist, ja. En dan staat er in vers 12, maar ze werken wel samen. Want er staat, en het oefent al het gezag van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid. Dus er is een relatie tussen de antichrist en die vorst van dat, ik noemde even het Romeinse Rijk, dat wereldrijk, dat heidense wereldrijk. En het maakt dat de aarde en zij die opwonen het eerste beest aanbidden, van wie de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. Dus wat Mozes deed, wat Elia deed, die grote wonderen, dat er vuur komt, hij doet ook tekenen, maar dan geïnspireerd door de draak. Het feit dat er wondertekenen plaatsvinden, is geen bewijs dat het van God is. 2 Korinthe 11, de duivel doet zich voor als een engel van het licht, hier ook. Vers 14, en dat beest misleidt hen die op de aarde wonen. Heb je die misleiding van de antichrist. Door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had als de andere rijk en weer leeft, een beeld moeten maken. Nou, dat beeld dat wordt al gedaan. En dan staat er in vers 16 dat het maakt dat aan allen, de kleine en de grote, de rijke en de armen, de vrije en de slaven, een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd komt. En zonder dat kun je niet kopen of verkopen. Nogmaals, dit gaat niet over vandaag. Dit gaat over de tijd van de grote verdrukking. En iedereen krijgt een merkteken van de antichrist. Behalve die 144.000 en die mensen uit de volken die we al gezien hebben. Die dat merkteken daarvoor al gehad hebben op hun voorhoofd van God zelf. Dus hier komt die tweedeling in de mensheid. Aan welke kant sta je? Aan de kant van de God van Israël of aan de kant van de draak.
Maar dat is in feite. Denk je dat ze niks kunnen kopen en zo?
Nou ja, daar zijn heel veel uitleggingen over. Maar in feite wil dat zeggen dat je uitgespuugd wordt uit de samenleving als je niet meedoet in de cultus van ja, wat er dan in de wereld. De persoonsverheerlijking van die macht
en heersen. Dat maakt het ook heel moeilijk.
Juist. Dus dat staat hier. We kunnen niet in detail gaan, we halen het vanavond niet. Dus we gaan nog maar iets verder, als jullie het goed vinden. We gaan naar het Oude Testament, Daniël 11. En dat wordt wat cryptischer. Daniël 11, als we beginnen in vers 33. Dat is misschien wel leuk om even te lezen. Dat gaat dan inderdaad, Daniël 11 is een heel interessant hoofdstuk. Dat beschrijft de geschiedenis van Israël. Gedurende een aantal eeuwen. In de tijd van de Maccabeeën. En je kunt heel veel van die vorsten. Die kan je namen geven. En ergens bij vers. Vanaf vers 29. Of iets verder. Dan klopt de geschiedenis niet meer met wat hier staat. En het klopt. Want hier gaat het niet meer over de geschiedenis. Hier gaat het over de eindtijd. En er wordt er gesproken over een koning van het zuiden. Egypte. Een koning van het noorden. Van Syrië of Rusland of wat dan ook. En nog een derde volk, een koning, die ook genoemd wordt. Er staat in vers 32. En degene die zich misgaan tegen het verbond, zal hij door vleierijen tot afval bewegen. Maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. Dat wordt dus die trouwen onder Israël, die worden aangesproken. En de verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen. Die verstandigen, dat zijn, is blijkbaar een kleine groep in het volk Israël, die inzicht hebben gekregen uit de boeken, die tot geloof zijn gekomen in God, in Christus, en vervolgens het evangelie gaan vertellen aan anderen. Ze zullen velen tot inzicht brengen. En dan staat er in vers 34, maar terwijl ze struikelen, zullen ze een kleine hulp vinden in God, en dan zullen velen zich in huichelachtigheid bij hen aansluiten. Nou, dus laten we even liggen. Sommige van de verstandigen zullen struikelen op wat onder hen louter in schifting en zuivering komt. Dat is weer dat wat in het vrede of in de verdrukking plaatsvindt, dat het dus goed en kwaad in Israël helder wordt, tot aan de eindtijd. Want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd. En dan staat er plotseling in vers 36, en de koning zal doen wat hem goed dunkt. Hij zal zich verhoovaardigen en zich verheffen tegen elke god. Zelfs tegen de god der goden zal hij ongehoorde woorden spreken. En hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is, want wat vastbesloten is, geschiet. Ik ga nog een tijdje verder. Maar wat interessant is, is dat hier gesproken wordt over iemand die in de eindtijd zich tegen alle goden verheft. Eigenlijk de woorden worden toegepast, die ook op de antichrist in het Nieuwe Testament worden toegepast, die zich verheft tegen God en gebod. Maar hier wordt hij genoemd de koning. En er zijn dus bijbeluitleggers die zeggen, mogelijk is de antichrist niet zomaar iemand, maar zal die koning of vorst of heerser van het volk Israël zijn. Nou, helemaal zeker weten we het niet, maar er zijn een aantal van dit soort aanwijzingen dat wel eens zo het geval zou kunnen zijn. Er zijn nog meer aanwijzingen dat hij waarschijnlijk zelfs uit de stam van Dan zal komen, de antichrist. In de profetie van Jacob, daar wordt is ook een profetisch verhaal waar die 12 stammen besproken worden, is eigenlijk de geschiedenis van Israël in vogelvlucht. De stam Dan, die wordt dan beschreven als een ringslang, een adder op het pad die in de hielen van het paard bijt. Die vindt het eigenlijk impliciet ook in Openbaring 7, want daar hebben we die 144.000 gehad. En het is heel opmerkelijk dat de stam Dan daar niet wordt genoemd, maar Efraïm en Manasse die plek innemen, om toch tot 12 te komen. Dus er zijn een aantal aanwijzingen dat er met Dan iets bijzonders aan de hand is. Zeker weten doe je het niet, maar dit zijn dan speculaties die op zich interessant genoeg zijn om even te melden. Het zou dus heel goed kunnen zijn dat die antichrist de koning van Israël is. Gaan we naar Jesaja 28, een typfout in Johannes. 28 bestaat niet, in Jesaja 28. Dit is voor gevorderd, hè? Dat mag je ook meteen weer vergeten. Dus, Jesaja 28, vers 15 en 16. Daar staat... Zegt God tegen Israël, we hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt. Dit is Israël in de eindtijd, het ongelovige Israël, dus niet het Israël van God, maar het ongelovige Israël, die hebben hun toevlucht gezocht, de koning van Israël, die heeft om zich te wapenen tegen al die volken die naar Jeruzalem zullen trekken, heeft hij zijn toevlucht gezocht bij de dood en het dodenrijk. En dat zou je heel goed kunnen vergelijken met de antichrist en met dat Romeinse vorst, dat er als het ware die afgodische drie-eenheid als het ware de hulp gaat worden van Israël. Maar dat maakt allemaal niet uit, want in vers 16 staat, daar zegt de Heere God, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag, hij die gelooft haast niet. Dus God zegt, van dat is allemaal ijdele hoop, dat je met menselijke verbonden en beschermconstructies dat je kunt wapenen tegen dat wat ik bepaald heb wat komt over het volk. Er is maar één grondslag op grond waarvan de toekomst is voor Israël. En dat is de steen die ik in Sion neerleg. Symbolisch de Heer Jezus Christus. We bladeren twee pagina's verder. Jesaja 30. Laatste vers. Daar staat er, want reeds lang is een brandstapel bereid. Ook die is voor de koning gereed gemaakt. Heb je weer die mysterieuze koning. Vermoedelijk de koning van Israël, de antichrist. Hij heeft de vuurhaard daarvan diep en wijd gemaakt. Er is vuur en hout in overvloed. De adem des Heren steekt hem in brand als een stroom van zwavel. Dus hier heb je het weer, dat God zelf, ook in Daniel 11, dat God zelf een einde maakt aan de antichrist. Nou, dat weten wij, want dat staat geschreven, laatst in Openbaring 19, hoe de antichrist aan zijn einde komt. Openbaring 19, vers 20 en 21. En het beest werd gegrepen, het beest is dat die Romeinse vorst, en met hem de valse profeet, dat is de antichrist, hoe weet je dat, staat erachter, die de teken in dienst tegenwoordigheid had gedaan, dus in Openbaring 13 was die zo genoemd, die tekenen doet voor het beest. Dezelfde als die in 2 Thessalonicenzen 2 die wonderen doet en misleidt. Waardoor hij het misleidde, die merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. En levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Dus de antichrist en die Romeinse vorst, dat zijn de eerste twee personen die in de hel komen. Nog voor de Satan. Die komt pas na het vrederijk in de hel. De hel is nu nog leeg. Die poel van vuur. De Romeinse vorst en de antichrist. Het beest uit de aarde, het beest uit de zee. Die komen als eerste in de hel. En na het vrederijk, dan komt de duivel erbij. En zijn ze alle drie in de hel gegooid. Dus dat is een beetje wat in het Oude Testament ook staat. Ze komen aan een einde zonder mensenhanden. Het is God zelf die ingrijpt en die vuurhaard bereid heeft. Eigenlijk, als je het naast elkaar legt, het gaat over precies hetzelfde. Het gaat erover dat God ingrijpt en de aarde schoonveegt en al dat afgodische materiaal de hel in bezemt, om vervolgens de aarde gereed te maken voor de troon van zijn zoon, Jezus Christus.
Einde van de grote verdrukking.
Dat is het einde van de grote verdrukking. Begin van het vrederijk. Want dit gebeurt, Openbaring 19, nadat de Heer Jezus als de ruiter op het witte paard naar de aarde gekomen is. Dat staat een paar versen ervoor. Dus die overwinning over de volken, de eerste daad van de Heer Jezus is om die twee figuren naar de hel te verwijzen. Dat is hoe het staat. Ja? Heb je nog energie om Elia te doen? Dat zijn we wel een beetje. Ja?
Hey, in het Egypte, zeg maar. Want toen we in Jesaja aan het lezen waren over. Wat jij ook zei, van het is niet mogelijk door menselijke verdragen te sluiten en om zo een bescherming te vinden. Mm-hmm. Ik weet niet of je nou opkwam, in ieder geval bij in 31 staat er niet Egypte, maar de Heere verlost, zeg maar, zoeken zij. Want je hebt wel vaker de tekst in de Bijbel van die ook zegt van je moet niet afdalen naar Egypte. Je moet niet bij Egypte zijn om te zoeken naar die bescherming, maar heeft dat er nog mee te
maken? Ja, want in Daniël 11, die koning van het zuiden is de koning van Egypte en de koning van het noorden is de koning van Syrië. En eigenlijk vind je in de geschiedenis van Israël dat ze eigenlijk de hele tijd op twee gedachten hinken van hoe moeten we in leven blijven. De ene keer een verbond met Egypte, de andere keer een verbond met Syrië. Dat vind je al bij Agas, koning in de tijd van Jesaja, Jesaja 6, 7, 8. He, dan komt die Assyrië, die komt eraan. En hoe moeten we het nou doen? En Agas die holt dan naar Egypte. En die maakt die verbond met Egypte in de hoop dat Egypte hem zal redden. Maar, zegt die Heer, Egypte ga ik je niet redden. Dat wordt alleen maar erger. Ik ben de enige die je kan redden. En dat vind je de hele tijd in de geschiedenis, die twee.
Maar dit is niet hetzelfde verbond. Het verbond dat ze met dood en verderf sluiten. Ze gaan niet weer naar Egypte toe. Dat is echt.
Nee, dat is echt dat ze zoeken. Dan worden ze van beide kanten. Koning van het zuiden, koning van het noorden worden ze verdrukt. Okay. En dan zoeken ze andere bondgenootschappen. En er is nog heel veel over te zeggen hoe dat gaat. En helemaal zeker weten we dat niet. Maar eigenlijk, ze kijken de hele tijd horizontaal. Het is een soort schaakspel met witte stukken en zwarte stukken op de aarde. En Israël zit er tussenin. Maar de oplossing komt nog van de witte, nog van de zwarte schaakstukken, maar die komt van boven. En dat moeten ze leren. En zolang je op horizontaal blijft kijken, dan ga je ten onder.
Ja.
Oké. Yep. Ja. Goed, gaan we nu naar Elia. En dat is een beetje een moeilijk onderwerp. Heb je misschien wel eens opgemerkt. En het heeft ermee te maken met de vraag, Johannes de Doper die kwam, maar was Johannes de Doper nou wel of niet Elia? De Elia die zou komen. Nou, zou Elia dan komen? Ja, dat staat helemaal aan het eind van het Oude Testament. Kennen jullie die tekst? De ene laatste tekst. Malachi 4. Malachi 4 vers 5. Zie, ik zend u de profeet Elia voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. En dan heel mooi, hij zal het hart van de vader terugvoeren tot de kinderen. En het hart van de kinderen tot hun vaderen. Opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. Dus God zegt, ik zal mijn profeet Elia sturen. Dat wil niet zeggen dat Elia uit de dood terugkomt. Dat wil zeggen dat er iemand zal komen die als het ware net als Elia, in de voetsporen van Elia, de boodschap van Elia zal brengen. Er zijn heel veel goden, maar er is maar één God, één Heere die gediend moet worden. En die God, die prediking. Nou, vervolgens kom je in het Nieuwe Testament aan. En wat zie je dan in Lucas 1? Heel opmerkelijk. Dat is de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Lucas 1 vers 17. Wordt geprofeteerd over Johannes de Doper. Hij zal voor hem uitgaan. En hem is de Messias. Hij is dus de voorloper. En hij zal of in de geest en in de kracht van Elia. Met andere woorden, hier komt Elia. En om wat te doen? Om de harten van de vaders te doen terugkeren tot de kinderen. Letterlijk citaat Malachi 4 vers 6. Dus hier wordt geprofeteerd over Johannes de Doper. Dit is de Elia die zou komen. Helder? Maar vervolgens, als je dan de evangelie leest, dan wordt het een beetje ingewikkelder. Bijvoorbeeld in Johannes 1, vers 21. Daar komen de mensen bij Johannes de Doper. En dan zeggen ze, wat dan? Bent u Elia? En wat antwoordt Johannes de Doper? Ik ben het niet. Zie je dubbele? Aan de ene kant komt hij in de voetsporen van Elia. Aan de andere kant zegt hij, ik ben Elia niet. Gaan we naar Matteüs 11. Dat is een heel bijzonder hoofdstuk van Matteüs 11. Dan is Johannes de Doper gevangen genomen. En dan begint Johannes de Doper in de gevangenis te twijfelen. Dan denkt hij van, kijk, nou heb ik de komst van de koning aangekondigd. Maar het heeft er niet toe geleid dat het koninkrijk baanbreekt. Maar ik ben als boodschapper gevangen genomen. Is hij het nou of is hij het nou niet? Dus in vers 3, dan vers 2, Matteüs 11. Toen Johannes in de kerker de werken van Christus hoorde, zond hij door middel van zijn discipelen een vraag en zei tot hem, bent u nou degene die zou komen of moeten we een ander verwachten? Ik moet voorstellen, dat is Johannes de Doper die in Johannes 1 gezegd heeft, dit is het Lam van God. Ik heb de geest van God op hem zien neerdalen. Ik ben er zeker van, dit is de gezondene van God. En vervolgens zit hij in de gevangenis en dan begint hij te twijfelen. En dan geeft de Heer Jezus een heel mooi antwoord. Dat laten we even, slaan we even over. Wat hij dan precies zegt en ook wat hij dan over, tegen de mensen over de Heer Jezus zegt. Of over Johannes de Doper zegt. Maar in vers 11, dan zegt hij, even kijken hoor, dat Johannes de Doper groot is. Vers 13, alle profeten en de wet hebben tot op Johannes geprofeteerd. En als u het wilt aannemen, hij is de Elia die zou komen. Daar zegt de Heer Jezus dus van ja, hij is inderdaad de Elia die gekomen zou komen. Als u het wilt aannemen. Dus als het volk Israël de boodschap van Johannes de Doper zou aannemen, het evangelie van het koninkrijk, maak je hart open, bereid de weg van de Heer, de koning komt eraan. Als het volk dat zou aannemen, dan zou de profetie van de komst van het koninkrijk in vervulling gaan. Dan zou het rijk van vrede aanbreken. En dan was Johannes de Doper inderdaad de beloofde Elia geweest die zou komen. Maar als het volk Jezus niet aanneemt, de boodschap van Johannes niet aanneemt, dan is hij dus de Elia niet. En dan komt er in de eindtijd een andere Elia. Als het ware in de voetsporen van Johannes de Doper, om nogmaals dat koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk aan te kondigen. En dat hebben we al gezien waar die staat.
Eigenlijk was de twijfel dus wel terecht.
Natuurlijk was hij terecht. Dat is heel dubbel. Ja. En Openbaring 11. In Openbaring 11, laatste vers, vers 3 tot 6, daar vind je die Elia. Dan staan er twee getuigen in Jeruzalem, midden op de aarde, die 42 maanden lang gedurende de grote verdrukking getuigen. Dat zijn de twee olijven en twee kandelaars. En dan staat er, deze hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt in de dagen van hun profeteren. Het kenmerk van Elia die de hemel sluit. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen. Zo dikwijls zij het willen, het kenmerk van Mozes. Dus dit is het getuigenis, het laatste getuigenis ter voorbereiding op de komst van de Heer Jezus Christus. Noem het de nieuwe Johannes de Doper in tweevoud. Twee getuigen die God stuurt om de komst van de koning aan te kondigen. Interessant, hè, om dat zo te zien.
Ja.
Ik moet het al voor we daarbij laten. Wel genoeg voor vanavond.
Gaat
die uit.